van Marcel en Bastiaan.
Ja, goedemorgen. 8 uur geweest op deze vrijdagochtend. En het komende uur weer een weekgast bij ons in de studio. Je hoorde hem net al. We gaan terugkijken op de afgelopen week. En vooral vooruitkijken naar het paasweekend. Want tot 9 uur is Bert van Eijk bij ons. Hoofd van de paasvuurjury in Rijsselholte.
De week van Marcel en Bastiaan. Bij Radio Oost. Radio
Oost. Ja, en in die gemeente woedt de strijd om het mooiste paasvuur. En dat is een strijd. Buurtschappen Espelo, Beuzenberg, Dijkenhoek, Holtenbroek en Lichtenberg nemen het tegen elkaar op. En daartussenin staat dan Bert van Eijk. Meneer van Eijk. Hoe is dat? Hoe is die strijd? U zei het net al, dat gaat tegenwoordig gaat dat er vriendelijk aan toe. Maar er is gezonde rivaliteit.
Ja, dat zeker. Kijk, de buurtschappen die gaan gewoon heel vriendschappelijk met elkaar om. Maar ze willen allemaal winnen. En dat is in het verleden ook wel gebleken. Want er kwamen ook wel eens wat protesten binnen. Gistermiddag zat mijn collega, Arjan Hakker nog in het programma. Ja. Nou, die zei het ook heel treffend. Dat hij dus nog wel eens een keer een appje binnenkreeg of een fotootje. Met daarop dat er bijvoorbeeld, toen de regels nog wat strakker waren op dat gebied, dat er met bepaalde werktuigen gewerkt werd om de hoogte wat op te krikken.
Ja, bij de concurrentie dus.
En bij de concurrentie, ja. Uiteraard. Ja, en, ja. Dat is wel, maar als dat geweest is, en dan komt nog eventjes het hoogtepunt, de prijsuitreiking. Mm-hmm. Meestal heb ik na die tijd ook een hele schorre keel. Daar kom ik niet meer bovenuit. Dus we hebben al wat sterkere boksen in het café.
Maar ik wou net zeggen, daar heb je geluidsinstallaties voor.
Ja, dat is op verzoek ook van de bakkerbouwer zelf aangepast. En die rivaliteit die is heel gezond. Maar in gunstige, niet in negatieve zin, het is al gewoon in gunstige zin. Ze knokken ervoor en na die tijd drinken ze gewoon een biertje met elkaar elkaar.
En zo moet het. En u begint al over regels natuurlijk, want wat zijn er dan voor regels eigenlijk?
Nou ja, laat ik het zo zeggen, eerder waren er geen regels. Zo kan ik het rustig omschrijven. Dat praat ik ook nog over de periode voor 1990, zeg maar. In 1990 ontstond onze commissie. In 1989 was er nogal wat oneenigheid. Naar ik begrepen heb, ik stond ook nog een beetje in de kinderschoenen in Holte. En van daaruit zijn wij ontstaan. Wij zijn door de plaatselijke VVV destijds nog, dat was toen nog, zijn wij zeg maar gevraagd om een nieuwe commissie te vormen. En wij zijn te werk gegaan samen. Dus eigenlijk voor de bakkerbouwers. Mm-hmm. Wij bepalen de regels niet. De bakkerbouwers bepalen de regels. Ja. En vandaar dat we ook een jaarlijkse vergadering hebben. En dan vragen we ook, moeten de regels nog aangepast worden? Of zijn er nog andere dingen? Nou, en aan de hand van die regels gaan wij werken.
Maar wat gebeurde er dan in 89?
Dat had te maken. Wij zijn begonnen dus met wat professionelere meetapparatuur, dus landmeetapparatuur. En Arjan Hakkert, destijds ook leraar of docent wiskunde bij de Waardenborg in Holte, de scholengemeenschap. En die is daarvoor aangetrokken om uiteraard de inhoud te berekenen op grond van wiskundige formules.
Ja, want als u het zo stelt, ordnung moest zijn. Hè? Je moet regels hebben, want anders kun je natuurlijk ook als jury niet vergelijken. Je moet wel ergens aan vast kunnen houden.
Dat klopt. Maar voor die tijd werkten ze met touw. Dus ging het touw over de... En eigenlijk, als ik mijn collega Hakkert mag geloven, en dat doe ik direct, was het eigenlijk net zo goed. Alleen ze konden ermee sjoemelen. Ze konden een stukje aan touw trekken. En dat zijn dingen die gebeuren. En ja, nou goed, men wilde op een gegeven moment dus een wat professionelere, tussen aanhalingstekens, jury hebben. En zo zijn wij als paasvuurcommissie ontstaan. En je zegt net op een gegeven moment, het moeten regels zijn. Nou, die zijn er. En we hebben die regels, die zijn opgesteld door de bakkerbouwers. Maar als de uitslag bekend is, dan wordt er ook niet meer over gediscussieerd. Nee. Wij bepalen wel de uitslag. En dan na die tijd, want dan kwamen ze dus vroeger wel. Dan kwamen ze achter de schermen. En dan werd er even een robbertje uitgevochten met de paardvuurcommissie. Nou, daar gaan wij niet aan beginnen.
En dan ging dat jarenlang natuurlijk op het hoogste paasvuur. Toen kwam de stikstofcrisis. Is dat de grootste uitdaging geweest in het bestaan van de paasvuren?
Jazeker. En eigenlijk is het dat nog wel. Alleen, en dan moet ik gewoon de jongens, de barkenbouwers wel even prijzen. Die hebben het heel goed opgepakt. Ze beseffen ook van, we hebben hele hoge en hele grote barkers. Want die hadden we, ik durf rustig te stellen dat we gewoon leidend zijn in Nederland qua grootte destijds. Mm-hmm. Maar die jongens hebben zelf ook, die kennen zelf ook heel goed de stikstofregels. En dus ook, in feite tot hoever je mag gaan. Nou, toen hebben ze gezegd van het barken wat het dichtste bij natuurgevoelige gebieden staan. Nou ja, Holterberg is dichtbij.
Ja, hè, dus, allemaal dus eigenlijk.
Dan zijn we heel snel klaar. Ja. Die inhoud, die volgen we allemaal. En nou ja, dat komt dus neer, gewoon even ronduit gezegd, 1000 kub. Dus het is eigenlijk een fractie van de grootte die we hadden.
Ja.
Maar deze pakken ze gewoon heel goed op. En daaruit is ook ontstaan dat we niet meer dus praten over de grootste barken, maar over het mooiste barken.
Precies.
En we zijn nu ook heel trots dat we ook 5 prachtige barkers hebben.
Ja, daar komen we zo nog even over te spreken. Maar even over dat de stikstofprobleem natuurlijk.
Ja.
Daar is een klimaatverandering bij gekomen.
Jazeker.
Dus je krijgt ook soms extreme droogte. Dat is dit jaar niet aan de hand. Het is behoorlijk vochtig.
Ja.
De bebouwing rukt op. Is de traditie ook in gevaar?
Nou, dat denk ik eigenlijk nog niet. En kijk, en ik moet ook eerlijk zeggen, daar speelt natuurlijk ook een beetje de opstelling van gemeente en provincie mee. En ja, voor zover, tot nu toe, laat ik het zo zeggen, vind ik de opstelling gewoon heel prettig.
Ja. We horen wel dat het heel ingewikkeld is. Je hebt nu wel veel vergunningen nodig.
Ja, het is heel ingewikkeld, en zeker voor de balkenbouwers. Daar hoeven wij, nou, ik zal er bijna bij zeggen, gelukkig niet veel voor te doen. Dat is hun verantwoording. Maar dat het niet altijd even makkelijk is, dat is een feit. En ja, dat is jammer. Maar ja, goed, aan de ene kant moeten we ook begrip hebben.
Het past in deze
situatie
tijd,
waar
denk
we
ik
allemaal in zitten.
Ja, ja. Precies, ja. Ja. Maar goed, u bent jury. U zegt, wij hebben daar gelukkig niet zoveel mee te maken. Kijkt u wel of ze het allemaal in op orde hebben? Maar goed, dat zal met andere instanties ook wel gecontroleerd worden, neem ik aan.
Nou ja, daar ga ik ook vanuit. Ja. Ik neem aan dat de brandweer met name en ook BOA's denk ik ook wel, die zullen op een gegeven moment ook wel gaan kijken langs de barkers wat er allemaal ingegooid wordt. Maar ik zou bijna durven te stellen dat ze echt met schoon hout werken bij ons. En kijk, vroeger zal er best wel wat anders gebeurd zijn, daar ben ik van overtuigd. En ook bij andere barkers, want ik praat natuurlijk niet alleen over Holte en Rijssen, maar ik praat over barkers in de hele omgeving.
Ja.
Want daar geldt het ook voor. En bij ons gaat het goed. En elders hoor ik ook wel andere dingen, dat het toch wel toch wat zwaarder wordt en dat ze ook niet aan mensen kunnen komen. Dus dat wordt wat moeilijker.
Ja. Bij ons in de studio tot 9:00 onze weekgast Bert van Eijk is voorzitter van de jury van de paasvuren in Rijssen-Holte. We nemen met onze gast ook altijd het nieuws van de afgelopen week even door. En het gaat wel veel over de paasvuren in het nieuws. Toevallig vanmorgen nog het RTL ontbijtnieuws was met een verslaggever bij een van de paasvuren in Espelo.
Nou, we zijn in december zijn we de eerste zaterdag begonnen met houtzagen. Dus dan zagen we allemaal blank hout om op de stijgers het hout naar boven te slepen. 5 januari hadden we de grootste sneeuwpop klaar. En de zaterdag erop zijn we begonnen met hout snoeien van het paasvuur. Dus we zitten nu rond de 9,5, 10 meter zo'n beetje. Volgens onze berekeningen zitten we dan rond de juiste kuub wat we mogen.
Ja.
Dus hierop gaan we maken.
Ja, geeft wel weer aan. Wij praten er in de week voor Pasen een keer over. Maar de paasvuurbouwers zijn er natuurlijk veel langer mee bezig.
Jazeker. Je hoort het net. En dan is Espelo nog een uitzondering. Want die hebben inderdaad ook nog een grote sneeuwpop gemaakt.
Ja.
Die waren toch bezig met bouwen. Ja.
Als reactie op
Staphorst. Ja.
Dus ik neem altijd mijn petje ervoor af. Ook voor de spirit die daar leeft. Maar het geldt voor ieder baker natuurlijk. Hè. Maar ze zijn vroeg. Ze beginnen eigenlijk normaliter naar de oude nieuwe. Dan begint het wel met hout halen. En ik ga wel eens kijken langs die barkers. Maar er ligt alleen maar boshout. En als je ziet dan in wat voor tijd er dan wat neergezet wordt.
Ja, kom zo over te spreken inderdaad. Want we zien bij RTL ook de beelden van Espelo. Het is een mooie egale bult geworden daar. Maar de kop boven het verhaal is de paasvuren onder druk. hebben we net al een beetje ontkracht natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk niet zo, maar het wordt wel steeds ingewikkelder. Het wordt ook steeds duurder. Ja, dat moet wel bekostigd worden. Dat merken ze ook in Buurse.
Ik heb het jaren geleden al eens een flinke open haard genoemd. En daar bleef ik maar bij. We mogen 150 kuub stoken nou, en die zitten nou. Dus ja, we houden ons maar aan de regels. Andere opties zijn er niet. Het is te klein voor ons. We kunnen financieel bijna niet meer mee uit. Dat is onze grote zorg om de traditie. Want ja, met deze regels eigenlijk een beetje afgebroken. Stijgende kosten en ja, we kunnen bijna financieel niet meer rondhouden. Dus het is een heel gedoe gewoon, ja. Kijk, en we zeggen, zolang dat we nog een beetje kostenneutraal zijn, gaan we door. Maar gaat echt geld kosten, dan ja, dan komt het keerpunt natuurlijk een keer dat we moeten stoppen. We hopen dat de mensen dan de vrije gifbus zondag weten te vinden. Kleine financiële bijdragers is enorm welkom om de traditie hoog te houden.
Nou, deze organisatie wijt het aan de grote. Hij zegt, ja, nou, we steken nog een haardvuurtje aan, maar daar komen te weinig mensen op af. Ja, speelt dat? Want dat is bij u niet het geval natuurlijk. Dat zijn flinke bulten, maar daar moet wel een soort van feest omheen om inkomsten te genereren.
Nou ja, dat laten wij natuurlijk wel over aan de buurtschappen zelf, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar ik begrijp wel wat de woordvoerder van Buurse zegt. Want het bouwen van een bar is niet goedkoop. Want ja, je hebt er zoveel bij nodig. Daar sta je soms niet bij stil. Mensen zien het barken en ja, dat is er niet voor niks gekomen. Dat is er niet zomaar neergezet.
Nee.
En daar zijn heel veel kosten voor gemaakt. Die jongens zijn aan het werk, er moet ook gegeten worden. En ja, dat kan niet altijd thuis, want het moet door. Dus gelukkig, moet ik er wel bij zeggen. Hè, maar dat verzachte pijn een klein beetje hebben wij in Holten. Ruimhartige sponsoren, laat ik het zo zeggen. Dus dat speelt wel een beetje mee. Ik bedoel, die sponsoren de balkenbouwers zelf, maar ook de commissie. Om dit spektakel van de grond te houden. Maar ze zullen echt activiteiten ontwikkelen waar zaken verkocht worden om ook de kosten te dekken. Dat inderdaad.
Ja. En hoe werkt dat dan bij sponsors? Want hangen die dan een spandoek neer? Of?
Nou ja, de balkenbouwers zelf hebben ook sponsoren. En dat zijn vaak ook dezelfde die wij hebben natuurlijk als commissie. Ah, ja. Terwijl die ook voor de balkenbouwers zijn. Want daar worden prijzen van bekostigd en zo. En prijzen geld. En, die hebben wel bij de balkers ook de sponsoren staan op borden. En ik noem ze altijd bij de prijsuitreiking. Dat is een van de eerste dingen die ik doe. Want wij waarderen het enorm dat deze mensen en middenstanders, ondanks dat ze het zelf ook af en toe best wel eens moeilijk hebben, toch ons ook ondersteunen.
Ja.
Dus ik noem het altijd bij de prijsuitreiking ook even op. Alle sponsoren. Dus.
Geef wel aan dat die ondernemers in ieder geval ook de traditie belangrijk vinden.
Jazeker.
Ja, over die hoge kosten gesproken. Nou zitten we midden in een soort economische crisis. Door allerlei geopolitieke zaken worden de paasvuurbouwers daar nog door getroffen? Of gaat dat langs jullie heen? De brandstofprijzen en noem het allemaal maar op.
Nou ja, het zal niet zozeer langs ons heen gaan, maar het is niet iets waar wij zo direct 1, 2, 3 altijd bij stilstaan natuurlijk. Maar dat voelen zij. En niet wij. Maar je kunt er wel in meeleven natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk wel. Je kan een dubbeltje maar één keer omdraaien. Een kwartje. En dan is het op.
Ja, en voor je het weet heb je 3 dubbeltjes nodig voor een ei.
De prijs is ongeveer 30% hoger als normaal. Met eieren heb je altijd wel prijswisselingen. De ene jaar is er te veel aanbod. Is de prijs heel laag. En de andere jaar is het wat krapper. Maar dit jaar is het wel heel extreem. Er worden steeds meer eieren gegeten. Dat is ook een reden waarom de prijzen zo hoog zijn. De consumptie per hoofd van de bevolking wordt steeds meer. Vlees is duur en eieren zijn super gezond. Dus de mensen kiezen steeds vaker voor een ei. Daardoor is er ook steeds meer vraag. Ja, en als je er 's morgens met een beetje 2 eitjes eet met een boterham, dan kun je de hele dag verder, hè?
Ja, zo is dat. De eierboer die we eerder deze week spraken maakt nog wel even reclame voor zijn product. Maar net zoals de paasvuur is natuurlijk het ei onlosmakelijk verbonden met de Pasen. Die traditie, hoe belangrijk is het? Want het is iets typisch Neder-Saksisch. Je vindt het hele Neder-Saksische gebied tot ver in Duitsland. Ook elders in Europa zijn er wel paasvuren natuurlijk, maar het hoort daar echt wel bij.
Je bedoelt de traditie?
Bij de paastraditie. De paasvuren.
Ja, zeker. Het is een traditie. Je zegt het heel goed. En het is niet alleen in Holte, maar dat is overal. Het is iets Neder-Saksisch inderdaad. Er worden allerlei betekenissen aangegeven. Waar ik het meeste eigenlijk een beetje waarde aan hecht, is dat het iets te maken heeft met het verdrijven van boze geesten. Ja. Om het land weer vruchtbaar te krijgen. En, ja,
dat past niet zo in het christelijk geloof trouwens. Hè? Dat is meer heidens.
Ja, nou ja, laten we daar maar niet over hebben.
Nee, dat
we
niet doen.
Want dan komen we op een vlak.
Ja.
Maar. Ja, weet je, zo moet je het ook niet zien. Het is een traditie en het is leuk. En tradities, die gaan al genoeg tradities die verdwijnen. En we moeten deze gewoon proberen met elkaar knokken om dat in stand te houden.
Dat bedoel ik. Het is belangrijk voor de traditie, maar inderdaad ook voor die gemeenschappen.
Ja,
om dit te doen.
Ja, de saamhorigheid. En dat is ook. Dat speelt bij ons natuurlijk ook heel. Je vroeg net ook van. Ja, hoe gaan de buurtschappen met elkaar om? Maar ook hoe gaan de mensen in de buurtschappen zelf met elkaar om? Nou, dat is in Holten een hele gezonde toestand. Er zijn allerlei. Niet alleen het paasvuur gebeuren, maar ook de buurtfeesten. En dan hebben ze ook feest. En dan is ook iedereen welkom. Dan gaat iedereen zo leuk met elkaar om. En de gemeenschapszin. En dat kenmerkt natuurlijk ook hier het Twentse en het Zallandse. Het is gewoon nog een beetje van met elkaar omgaan. En dat is wel heel fijn.
De voorzitter van de jurycommissie voor de paasvuren in Rijsselholte. Nog tot 9:00 bij ons in de studio. We hebben het net al gehad over hoe de paasvuurbouwers eigenlijk sinds oud en nieuw al bezig zijn met het bouwen. Hoe druk bent u nou als jurylid deze dagen? Morgenavond is natuurlijk de avond voordat ze daadwerkelijk aangestoken worden. De prijsuitreiking. Hoe ziet deze week voor jullie jury eruit?
Ja, onze week die is eigenlijk meer een beetje de voorbereiding op het komende weekend. Maar ook bij ons gaat de voorbereiding ook al iets eerder. Net zoals de barkenbouwers, niet zo vroeg, maar wel wat 1 of 2 maanden eerder. Dan beginnen we al bijvoorbeeld, maar dat is ook een taak van ons, sponsorgelden ophalen. Afspraken maken met betrekking tot. We gaan altijd naar het café. Het vaste café Bitoontje in Holten. Nou, bekend van de FC Twente supporters van Holten. Ja, er lopen toch nog wat FC Twente supporters in Holten. Geen Go Ahead, jongens. Ze zijn er nog. Maar dat is het café ook bekend. En dat regelen we. Ook het ontvangst van de gasten. Ook samen met de eigenaar van het café. Die sponsort dat. En dat is ook een heel werkje. We moeten busjes regelen om met de jury te gaan rijden. Holten rond te rijden. Ja, de sponsors heb ik al verteld. Maar ook tussendoor is er wel zo nu en dan wat overleg met gemeenten of met. Niet altijd, maar ook brandweer en zo. Om toch een beetje de zaken wel gelijk te houden.
Klinkt wel allemaal heel serieus. Het is wel leuk, toch?
Ja, maar het is ook zeker leuk.
Ja, goed.
Dat staat voorop natuurlijk. Hè? Maar voordat het leuk wordt, moeten er wel bepaalde. Kijk, in Nederland is al eenmaal een land van regels. En daar moeten we ons gelukkig moet ik wel bij zeggen, aan houden. Om een en ander in goede banen te kunnen leiden. En dat geldt ook voor de paardbarkers. Die jongens die begrijpen dat heel goed.
Ja.
Voor wat betreft hun deel. En dat is verreweg het grootste deel van het hele gebeuren. Wat wij doen, dat is maar een fractie. Maar het gaat om hun ook. Dat benadruk ik ook heel sterk. Het gaat niet om ons. Samen heb je taak. En uiteindelijk moet dat samenkomen op zaterdag.
Ja.
Uiteindelijk tot het ontsteken van.
En regels moeten er zijn. Van overheidswegen natuurlijk. En wat betreft veiligheid. Maar ook wat betreft de jury. Want u hanteert natuurlijk strenge normen. Waar let de jury nou op?
Nou, kijk. Ik heb al gezegd. De regels die worden vastgesteld door de barkenbouwers zelf.
Ja.
En.
Dus zij zeggen van, oké, we willen hier aan voldoen. We willen zo'n paasbalken, paasbeeld bouwen.
Ja, dat hebben ze met elkaar overlegd. Ja. Er zijn ook voorstellen geweest. Wij hebben jaarlijks een overleg met de balkenbouwers. Het is overigens ook heel gezellig altijd.
Uh-huh.
Dus uiteindelijk zijn we een aantal jaren geleden begonnen met een heel nieuwe wijze van beoordelen. Voor die tijd was het eigenlijk toch meer een beetje voorstel van ons. voorstellen van hun. En uiteindelijk kom je samen tot een bepaald doel, wat we dan op een gegeven moment gaan halen. Nou, nu hebben de barkenbouwers gezegd, we gaan naar het mooiste barken, want het grootste, dat bestaat niet meer, dat kan niet meer. Nee. Ze hebben zich geconformeerd aan die 1000 kub. En dat is eigenlijk ook al een beetje een harde eis, ook van de provincie. En daar, nou ja, wij zorgen er echt voor dat dat gaat gebeuren, ook dat het ook zo blijft. Maar die regels, ja, misschien is het wel leuk om... mijn collega Arjan Hakkert heeft gisteren ook wel iets daarover verteld. Die had het dan meer over de symmetrie. Hoe ze dat dan omschrijven. Maar ik bedoel, als je kijkt, dat is dan wel een van de mindere beoordelingen qua zwaarte. Maar als je praat over de totale indruk om het paasvuur heen. Want het moet allemaal netjes zijn. Mm-hmm. Maar dan beginnen ze bijvoorbeeld met de laagste. Dat is een dikke bende om het paasvuur heen. Nou ja, dan heb je 2 punten. Ik noem maar even wat.
Ja, ja, dus even voor de goede orde. Daaromheen moet opgeruimd zijn. Je moet, moet echt een paas maken in een schone omgeving hebben.
Ja, het moeten mensen ook uitnodigen en faciliteren om het paasvuurterrein te betreden. Om optimaal te kunnen genieten van van de sfeer rond het paasbarken. Daar gaat het om.
Ja.
En dus... nou ja, het laatste is bijvoorbeeld alles om het paasvuur super strak. Nou ja, daar krijg je wat meer voor. Ja. Dus, en dan komt daar een bepaalde beoordeling, totale beoordeling overheen en zwaarte.
Dus dat hoort er allemaal bij, want ik zag net inderdaad beelden van het paasvuur in Espelo. En dat is inderdaad zeer symmetrisch. Het ziet er een beetje uit als een bijenkorf. Dus dat is dan echt ook de bedoeling. Zo moet het eruit zien.
Nou, dat zul je van mij nooit horen.
Nee.
En ik heb ook wel eens met een... een bekende barkenbouwer, oud barkenbouwer moet ik zeggen, van de Beuzenberg hebben we er wel eens over gehad. Een man die ik enorm respecteer. Hij heeft ook een beetje mijn voorletters. Maar dan weten ze op de Beuzenberg wel wie ik bedoel. En die zeggen ook, Bert, die barkers die moeten toch eigenlijk, dat moet toch mooi een bijenkorf zijn.
Ja.
Ja, dan kan ik wel zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Maar kijk, ik ben bij de paasvuurcommissie gehaald. Als politieman. Daar ze hebben dat ook naar druk gezet. Bert, jij bent politieman. Je wordt geacht objectief te zijn. Dus er is nooit gezegd hoe een barken eruit moet zien.
Nee.
Dus wij houden ons gewoon aan hun regels. Als het een punt is, dan is het een punt. Is het een bijenkorf, dan is het een bijenkorf. Maar ik heb mijn voorkeuren.
Ja. Nou was RTL Nieuws dus vanmorgen bijvoorbeeld al in Espelo. En zei u net tijdens de muziek. Ja, Espelo is er één. Dijkerhoek wordt vaak genoemd. Maar... het draait natuurlijk ook om Holtebroek, Beuzenberg, Lichtenberg. Gaat er misschien soms te veel aandacht uit naar Espelo?
Kijk, Espelo die verdient het, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het niet altijd even eerlijk. Ik begrijp het wel. Media gaan naar Espelo. Espelo is dat laten we wel zijn, bekendste barken.
Ja. Het is makkelijk, hè? Die telefoonnummers hebben we. Dus dat is ook al, zo werkt het natuurlijk ook.
En het is ook een super gemotiveerde ploeg. En we zijn ook enorm trots op Espelo. Dat zullen we niet onder stoelen of banken drukken. Maar Beuzenberg, Holtebroek, Lichtenberg en Dijkerhoek... die zijn voor ons even lief. Mm-hmm. En die werken net zo hard. En soms wel met minder mensen dan Espelo. En ja, daar moet je ook naar kijken. En kijk, je moet respect hebben voor elke barkenbouwer. En niet alleen Espelo. En daarom vind ik het ook zo mooi dat nu, dit jaar, de aandacht enorm verspreid wordt. En het ontsteken, dat is dan ook volgens de regels dit keer. Volgend jaar komt het ergens anders. Maar nu is het bij de Beuzenberg. En die verdienen het ook enorm.
En er is een heuse, ik heb hem hier voor me op mijn scherm. De route, er is een paasvuurroute.
Ja. Ja, dat klopt.
Om mensen een beetje ertoe te bewegen van... ga ook naar de rest.
Ja, mijn collega Wim Nijkamp, die is van het heette eerder toeristisch reizen Holte, maar het heet nou geloof ik weer anders. De namen veranderen nog wel eens, maar dat doet niks de zaak. Ik zeg altijd gewoon het VVV van vroeger. Mm-hmm. Ja, maar Wim die heeft zich daar enorm druk mee gemaakt. En die heeft er een prachtig werkje van gemaakt. Ik heb zelfs begrepen dat je er ook nog... GPS.
Je kan hem zo in je navigatie
zetten. En je kunt het downloaden.
Ja. Maar wacht even. Want betekent dat dat ze niet allemaal tegelijk in de brand gaan? Want als je bij het ontsteken wil zijn. Ja. Anders, als je dan bij de laatste bent, is het uitgebrand.
Ja, maar dat is ook. Ze worden ik heb begrepen dat ze dit jaar gewoon gelijktijdig in de hens gaan. Okay. Het is wel eens.
Dan moet je niet te lang blijven hangen, dus begrijp ik, bij die ene.
Nee, dat klopt. Maar weet je, laat ik het zo zeggen. Misschien dat het nu een beetje verandert, hoor. Ik zie dat vanavond of zondag ook wel. Want dan ben ik ook bij de Beuzenberg in dit geval samen met TV Oost. En dan zie ik wel hoe dat gaat. Maar dat vuur wordt aangestoken. Dat heeft natuurlijk nog wel eventjes tijd nodig. Ja. Al gaat het wel heel snel.
Ja.
Afhankelijk ook hoe de wind natuurlijk is. Maar kijk, er is voldoende tijd om die hele route af te rijden. En er is niks mooier als je een barken echt helemaal in het vuur ziet. Dan, mm-hmm. dan is het mooi. Ik bedoel, als het eens aan één kant brandt, ja. Dan zit je te wachten op dat hij helemaal brandt.
Het overslaat. Ja,
precies.
Ja,
dat is mooi.
Ja, ja, ja. Nog even, want ik ben al helemaal verbaasd dat je niet gewoon een hoop takken en oud hout op een hoop gooit. Nee, dat is, daar wordt zeer goed over nagedacht. Er zitten architecten bij die dan die vorm ook gaan bepalen. Ja. Hoe zit het met het aansteken? Kijk, moet dat natuurlijk gaan met een vlammetje erbij? Of mag je daar hulpmiddelen bij gebruiken? Brandstoffen?
Nou ja, in feite... Die brandstoffen, ik zal er heel erg mee oppassen. Want in het verleden heeft een burgemeester, en ik was toen nog wijkagent in Rijssen. En dan was ik bij het ontsteken van het paasvuur door de burgemeester Koelewijn, was dat toen nog.
Ja.
Het was heel nat weer. En dat was in Rijssen zelf, op tweede paasdag was dat. En die stak dat ook aan. En ik zal me niet zeggen waar de vloeistoffen vandaan kwamen. Want dat is helemaal vloeken in... En om het even daarbij te houden.
Ja, ja.
Maar gelukkig was hij een goede atleet. Hij kon hardlopen, want vuur kwam achter hem aan.
Ja, dat
laat me eens eventjes zo
zeggen. Dat vervliegt snel en dan moet je die dampen uitkijken. Ja, ik vraag het ook met het oog op de hoge brandstofprijs.
Nee, maar over het algemeen. Ik zie altijd een strobaal in de barkers. En of daar een klein beetje brandstof overheen gegaan is. Nou ja, weet je, een klein beetje. Dat, okay. boel, weet je, dat,
ik dacht misschien het is een criterium.
Het moet even vlak. Nee, het is geen criterium. Okay. Maar je hebt wel te maken ook met regels vanuit de gemeente natuurlijk. Dus ik weet ook niet exact hoe die in elkaar zitten. Maar het gaat redelijk vlot. Dat stro dat heeft zo vlam. En dan pakt het vuur, het barken wel vlam. Dat gaat wel goed.
Zaterdagavond is dan dus de uitreiking, Bitoontje. Ja, ja. Wanneer bepaalt de jury het finale oordeel?
Dat is iets dat zullen uw collega's ook mee gaan maken straks. Want ze blijven bij ons en ze zijn ook vrij om bij ons beoordeling te zijn. Dus ze kunnen het zien. Dat gaat eigenlijk heel leuk. We komen eigenlijk terug. Zo'n beetje rond 5:30, 5:45 zijn we terug bij Bitoontje dan. En dat is onze vaste café, zeg maar.
Café, ja.
En dan beginnen we met eerst natuurlijk even een bakje koffie en een biertje en een uitsmijter. Dat is gewoon een uitsmijter ei. Bij de Pasen.
Ja, natuurlijk.
Zeker.
Dus... En daarna gaan we bespreken. En ja, ik heb u net iets verteld over onze beoordelingsmanier. Nou, er zijn een aantal criteria en die worden op een bepaalde zwaarte beoordeeld. En uiteindelijk komen we op een aantal punten uit. En met degene die de minste of de meeste punten heeft. Dat moet ik weer eventjes in het midden laten.
Oh,
maar
ja.
Dat is dan de winnaar.
Ja.
En zo gaat dat van 1 tot 5. En dat... en dan... is het wachten op onze barkenbouwers. Ik doe bij deze een oproep om op tijd te komen, jongens. Want de tv is er ook.
Ja.
Want meestal dan drinken ze, ik zei het al, er is rivaliteit.
Ja.
Maar verleden jaar hebben we heel lang zitten te wachten. Omdat alle barkenbouwers een beetje bij Espelo in de tent nog een biertje zaten.
Ja, dan stijgt de stemming, maar daalt het besef van tijd inderdaad. Ja. Ja. Maar ik begrijp dus ook, het branden telt ook mee voor de jury.
Het brandde niet, nee.
Het brandde niet?
Nee, op zich niet. Nee.
Is al voor.
Oh nee, want we zitten voor natuurlijk. Nee, ja, want daarom vroeg ik me even af. Dat telt dus niet mee.
Nee, het brandde op zich, dat is niet van belang. En dat is natuurlijk ook van heel veel factoren afhankelijk. Maar tot en met het bouwen en alles daaromheen. Want we hebben ook nog bijvoorbeeld een ontvangstprijs. Maar dat is puur op het ontvangst. Hoe worden we ontvangen? Vaak leuk poortje. Soms hebben we echt... dan hebben ze echt uitgepakt. Heel mooi. Nou ja, dat is dan. Het is wel niet de prijs die ze prevaleren. Maar Het is wel op een gegeven moment iets wat ze wel accepteren. Ja.
Ik begrijp de jury in de watten leggen.
Dat helpt
nog wel een beetje.
Niet altijd.
Daar gaan we het niet meer over.
Wij blijven daar echt wel doorheen kijken.
Dank dat u er was vanmorgen. Bert van Eyck, hoofd van de jurycommissie voor de paasvuren in Rijsholte. En ja, we hebben het een paar keer aangehaald al. Je hoeft er niks van te missen. Je kan natuurlijk die paasvuurroute doen door Rijsholte. Je kan het ook thuis vanaf de bank meemaken. Want zondagavond vanaf 7:50 zijn we er live bij op TV Oost. Bij het ontsteken van de paasvuren. Dank en succes. Morgen met de uitreiking. Zondag met de paasvuren.
De week van Marcel en Bastiaan. Radio Oost. Radio Oost. Oost. Podcast.